Wij lezen vanavond met elkaar uit Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6. Enkele verzen. We hebben 2 weken geleden met elkaar gesproken over papa's vele petten. Afgelopen week hebben we met elkaar gesproken over de majesteit van het moederschap. En vandaag spreken we over de ouderlijke onderwijzer. De ouderlijke onderwijzer. En in voorbereiding daarop lezen we met elkaar uit Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 4 tot en met vers 7. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Tot zover. Het doel van onze opvoeding is om onze kinderen tot geestelijk volwassen mannen en vrouwen toe te rusten, die bekwaam zijn om onze Heer Jezus Christus te dienen. En dat doen wij door hen onvoorwaardelijk lief te hebben en door een voorbeeld voor hen te zijn van het goddelijk ouderschap. En we hebben met elkaar geleerd in onze voorgaande studies dat wij als ouders globaal een voorbeeld vinden, een rolmodel vinden in de Heere God. Hij is de hemelse ouder, wij zijn aardse ouders en hij is een voorbeeld voor ons. En de laatste keer hebben we bijzonder stilgestaan bij de rol van de Heilige Geest, de bijzondere rol van de Heilige Geest als rolmodel voor de moeders. Nu, vandaag beginnen wij onze studie in 2 Timotheus 3, een bekend gedeelte, waar we misschien niet direct aan de oude-kindrelatie denken, maar waar Paulus een aantal behartenswaardige dingen schrijft aan zijn zoon in het geloof. 2 Timotheus 3 vers 14. 2 Timotheus 3 vers 14. Dit is Paulus' laatste brief. Hij zit in Rome gevangen. Elk moment kan zijn hoofd van zijn romp gescheiden worden. Dit is de laatste brief die hij geschreven heeft. Hierin geeft hij laatste instructies. Laatste instructies voor zijn zoon in het geloof. En dan schrijft hij in 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En dan staat er letterlijk, elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk, volkomen toegerust. Nou, dat is precies wat wij met onze opvoeding voor ogen hebben. We willen hen opvoeden tot geestelijk volwassen mannen en vrouwen die volledig zijn toegerust, bekwaam zijn om de Heere Jezus te dienen. Dat is de inzet van onze opvoeding. Daar gaan we voor, zo gezegd. En dat is wat we hier in vers 17 voor ons hebben. Daar staat op dat, wat is het verheven doel, opdat de mens Gods volkomen zij, dat is geestelijk volwassen, geestelijk beelddragen van Jezus, zodat je als 2 druppels water op hem gaat lijken, he, compleet toegerust, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, de vraag is nu natuurlijk hoe wij onze kinderen daartoe opvoeden. Hoe word je zoon, hoe word je dochter, een man, een vrouw naar Gods hart? Iemand die geestelijk volwassen is en toegerust is om hem te dienen. Nou, dat doen we zoals gezegd door hen lief te hebben en door hen in onszelf een voorbeeld te geven van Gods vrucht en toewijding. Dit vers zegt niet dat wij alleen maar een voorbeeld zijn, maar we lezen hier in het bijzonder dat wij onze kinderen behoren te vormen met het woord van God. Want alleen door het woord van God wordt iemand gevormd tot een man en een vrouw naar Gods hart, tot een geestelijk volwassen mens, die Gods plan en wil voor zijn leven verstaat, die zich in het centrum van Gods wil voor zijn leven bevindt, die tot alle goed werk is toegerust. Van jongs af aan moeten wij onze kinderen dus vertrouwd maken met Gods woord. De moeder en grootmoeder van Timotheus hadden zich hieraan toegewijd. In vers 15 lezen we dat gij van kindsbeen af de heilige schriften, of van jongs af aan de heilige schriften, kent. En deze geschriften zijn door God ingegeven en nuttig ook voor onze kinderen om hen te onderrichten, te verleggen, te verbeteren, te corrigeren en op te voeden, te instrueren in de gerechtigheid. Dat is de primaire taak van het woord. Dat doet het woord. En als wij willen dat zij zich ontwikkelen tot mannen en vrouwen naar Gods hart, dan zullen wij hen vanaf het prille begin de schriften moeten onderwijzen. Daar zullen we op moeten inzetten. Dat is een keuze die je maakt in je opvoeding. Je spreekt met elkaar op een bepaald moment over de opvoeding en dan maak je heel bewust een keuze om het woord van God bij je kinderen te gaan inbouwen in hun leven. Je bouwt het woord van God in hun leven. Trouwens, dat is ook de manier waarop de hemelse Vader dat met zijn pasgeboren kinderen doet. Je bent nog maar net wedergeboren of de Heere, de hemelse ouder, zegt en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, volwassen gelovige mag worden tot zaligheid, dat wil zeggen tot een gelukkig leven in gemeenschap met God. En hoe werkt dat dan? Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk van Gods woord. Nu, als onze hemelse ouder zich tot doel heeft gesteld om middels dat woord ons te vormen tot mensen naar zijn hart, en als wij, zoals we geleerd hebben, op hem moeten lijken, dan zullen wij op onze beurt het leven van onze kinderen eveneens moeten opbouwen, vanaf het jongste begin, en bekend moeten maken met dat woord. En dat is wat de Heere zelf doet en hij is ons voorbeeld. Nu is het helaas zo dat in veel christelijke gezinnen de Bijbel alleen op zondag opengaat. Altijd is Kortjartje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Op zondag gaat de Bijbel open. Ja, en wij willen dat onze kinderen op de zondagsschool ook goed Bijbelonderricht krijgen. En daar willen we als gemeente, wij in Doorn tenminste, daar willen we op toezien. Daarom hebben we mensen van de Hericon uitgenodigd om onze jeugdwerkers toerusting te geven. En ook u in de gemeente zult daarop willen toezien dat de kinderen bijbelgetrouw degelijk onder bijbelonderricht krijgen. Toch moet ik u zeggen dat het niet de verantwoordelijkheid van de zondagsschool of de basisschool is om onze kinderen het woord van God in te prenten. Dat is primair onze verantwoordelijkheid. Het is jouw verantwoordelijkheid als ouders. Niet de school, ook niet de zondagsschool, maar het is jouw verantwoordelijkheid. God heeft die verantwoordelijkheid aan ons ouders gegeven. Het is een basisverantwoordelijkheid. Het hoort tot een van de kerntaken van het ouderschap. Een van de kernverantwoordelijkheden. In Deuteronomium 6 vers 6 zegt de Heere: wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Het zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. Dat wil zeggen, je zult het ze leren en daarover spreken wanneer gij in uw huis zijt, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. God zegt: ouders, ik wil dat jullie met je kinderen over mijn woord spreken. Ik wil dat jullie mijn woord in het hart van jullie kinderen imprenten, daarin opslaan. Ik wil dat jullie het leven van jullie kinderen ijverig met mijn woord opbouwen. Als je thuis bent, als je buiten loopt, ook tijdens het naar bed gaan of het opstaan. Er moet met andere woorden constant onderwijs plaatsvinden. Dit is niet maar even iets van een paar minuten per dag of een paar minuten of een uurtje in de week. Constant onderwijs. Gedurende de hele dag. Nogmaals, je dacht misschien dat de zondagsschool daarvoor verantwoordelijk is. Want je werkt misschien allebei. En van jou kan toch niet verwacht worden dat je je kind dagelijks bijbelonderwijs gaat geven. Is dat niet de taak van de plaatselijke gemeente? Roepen we al snel. Jawel, ook de gemeente heeft daarin een taak, zeker. Maar dat is maar beperkt tot 1 uur, misschien een door de weeks uurtje, maar dan houdt het ook op. Dat staat niet in verhouding tot alle andere bronnen waaruit onze kinderen, zeg maar, informatie tot zich nemen. En daarom dat wij als ouders die bijzondere taak hebben om niet maar 1 keer in de week, maar de hele dag door onze kinderen het woord van God te onderwijzen, door een voorbeeld te zijn in ons eigen leven, maar ook heel praktisch door met hen daarover te spreken. En dat is een tijdloze principe, dat wij dat als ouders doen. Dit God in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament zegt in Efeze 5 vers 4, en u vaders verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op train hen in de instructies van de Heer. Voed hen op in de instructies en leefregels van de Heer. Voed hen daarin op. Dus het principe van Deuteronomium 6 vers 6 en 7 wordt nergens in de schrift herroepen. Integendeel, het wordt in het Nieuwe Testament opnieuw onderstreept en bekrachtigd. Het is de verantwoordelijkheid van ons als ouders om de kinderen het woord van God te onderwijzen. En nu lijkt het wel zo te zijn dat wij ons over bijna van alles zorgen maken, behalve over deze kerntaak van ons als ouders. We spenderen ik weet niet hoeveel geld aan de laatste mode, zodat ze er niet oudbollig bij lopen en er dus uit liggen in de klas. Ook geven wij kapitalen uit om hen alles van het beste te geven, het beste, het gezondste voedsel, educatief verantwoord speelgoed, leerzame boeken, een compleet ingerichte kinderkamer en later als ze gaan studeren een prachtig werkbureau. En geen prijs is te hoog om een of andere lichamelijke onvolkomenheid te laten verhelpen, te corrigeren, zoals platvoeten, scheve tanden, vette huid, noem maar op, hè? Alles als het in ons vermogen ligt, doen we daar wat aan. Ja, toch? En daarvoor gaan we heel ver. Want we houden van ze en we zoeken het beste voor ze. En we willen ze zoveel mogelijk meegeven. En dat is ook goed. Maar datgene wat hen tot mannen en vrouwen naar Gods hart maakt. Datgene wat hen tot beelddragers maakt van onze Heer Jezus Christus, wat hen vormt tot toegewijde volgelingen van de Heer Jezus, wordt veelal genegeerd. Namelijk een persoonlijke, doorleefde kennis van het woord van God. En dan vragen wij ons af waarom zij niet in geestelijke zaken geïnteresseerd zijn, waarom hen aan de kracht ontbreekt om weerstand te bieden aan de vele verleidingen die op hen afkomen. En we vragen ons af waarom zo weinig jonge mensen hun leven in dienst van de Heiland stellen. En waarom zoveel afhaken en hun eigen weg gaan. Waarom zijn christenouders over het algemeen zo onzorgvuldig op dit gebied? Nou, een mogelijk antwoord vinden we hier in Deuteronomium 6 vers 6a. Waar staat wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Daar begint het. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn, zegt de Heer. Het woord zal als eerste in ons eigen hart moeten zijn, alvorens wij het in het hart van onze kinderen kunnen planten. Je kunt je kinderen niet voorgaan in datgene wat je niet zelf hebt doorleefd. Daar kom je niet geloofwaardig over. Je kunt je kinderen moeilijk laten zien hoe het woord van God op hun leven en op hun ervaring, de praktijk van hun leven betrekking heeft, als het geen betrekking heeft op de praktijk van je eigen leven. Daarom, nogmaals is gezegd, dat het zo allerbelangrijkst is om in je eigen leven een voorbeeld te stellen. Ze moeten het proeven, ze moeten het zien, ze moeten het merken dat jij met Jezus leeft. Dat jij dat het woord van God in jouw hart geplant is. En dat je daaruit leeft. Dat is de meest misschien wel belangrijke waarheid in dit alles. Dat ze zien, papa leeft met Jezus. Mama leeft met Jezus. En ze laten zich leiden door het woord van God. Laat zien hoe actueel de Heer Jezus is voor uw dagelijks leven. Het begint dus alles in vers 6 met dat het woord van Christus in ons woont. Je kunt vers 7 wel vergeten, Deuteronomium 6, vers 6 wel vergeten, als je vers 7 wel vergeten, als je vers 6 niet ter harte hebt genomen. Als ouders zullen we de Bijbel in ons persoonlijk leven een prominente plaats moeten geven en mogen God ons daartoe een honger en een dorst geven. Een honger en een dorst die ons bij minder belangrijke dingen vandaan houdt, zoals de uren die wij voor de televisie doorbrengen of achter de computer of flauwe boeken, wat geen werkelijke opbouwwaarde heeft voor ons geestelijk leven. Laten we God bidden om een onverzadigbare honger naar zijn woord. Dan zullen we ook geloofwaardig zijn in onze pogingen om het leven van onze kinderen te beïnvloeden met het woord van God. Ik hoop van harte dat u die basisbeslissing genomen hebt en dat u overtuigd bent van deze kernverantwoordelijkheid van uzelf als ouders. Maar waar begin je dan? Ik ga er maar voor het gemak even vanuit dat u die beslissing heeft genomen. U bent een voorbeeld van Gods vrucht en toewijding. U leeft in gemeenschap met Jezus. U put uit zijn woord. En u beseft dat het uw verantwoordelijkheid is om uw kinderen het woord van God in te prenten. Maar waar begin je? Nu een klein maar uitermate belangrijk onderdeel hiervan is de zogenaamde gezinssamenkomst. De gezinssamenkomst. Laat dat woord u niet afschrikken. Dat is een heel goed woord, gezinssamenkomst. En ik bedoel er heel eenvoudig mee dat we wat tijd apart zetten om als gezin samen te komen rondom het woord, om het aangezicht van de Heer te zoeken, om de Heer centraal te stellen, om over de Heer te praten. Dan mogen dat de gezinssamenkomsten ook hier in vers 7 worden bedoeld, Deuteronomie 6, 7... Als er staat, gij zult het uw kinderen inprenten, dat wil zeggen zo onderwijzen dat het een onuitwisbaar onderdeel van hun leven wordt. Zoals je een prentbriefkaart hebt, dat werd erin geprint, dat zat er helemaal in, ging er niet meer uit. En zo moeten we dat woord van God ook inprenten bij onze kinderen. En dan staat er, prent het ze in en daarover spreken wanneer gij in uw huis zijt. En hierbij moet u maar denken aan een plaatje van een gezin dat in een huiskamer of rond de tafel samenkomt rondom het woord van de Heere. En dan zegt u misschien onmiddellijk, ja, dat is een prachtig beeld, heel romantisch, maar dat werkt bij ons niet. Om te beginnen hebben wij daar helemaal geen tijd voor. Weet u, onderzoek heeft aangetoond dat minder dan 15% van de zogezegd zich evangelisch noemende christenen een regelmatige gezinssamenkomst heeft. Minder dan 15%. Nou, misschien is uw excuus wel tijdgebrek. Toch hebben wij veelal wel de tijd om die dingen te doen die we willen doen. Die we echt willen doen. Feitelijk is het natuurlijk gewoon een kwestie van prioriteiten. De vraag die je jezelf moet stellen is, wat is het belangrijkste? Wat heeft prioriteit? Ja, zegt u maar, bij ons ontbreekt de mogelijkheid, want het komt maar zelden voor dat we allemaal thuis zijn. Want dan is hij paardrijden en zij naar ballet voetballen een papa is te laat thuis of een mama is te laat thuis van haar werk. Of, het komt maar zelden voor dat we allemaal bij elkaar zijn. Dat is praktisch onuitvoerbaar voor ons. Er zijn zoveel activiteiten. Nou, als dat het geval is, dan zou ik u willen adviseren om uw leven en uw levensstijl te evalueren. Om opnieuw eigenlijk prioriteiten te gaan stellen. Ben je eigenlijk dan wel goed bezig in je leven als je eigenlijk nooit meer eens niet één moment op de dag kunt vinden dat je samen kunt zijn, samen om de tafel kunt zijn. We leven ook wat dat betreft natuurlijk niet onder de wet. Het is niet zo dat, oh, je moet een gezinssamenkomst hebben. En als je geen gezinssamenkomst, ben je geen goede evangelisch. Of laat evangelisch weg, ben je geen goede christen. Wat dit betreft, we hoeven hierin niet wettisch te zijn. En het gaat, de Bijbel zegt nergens, je moet een gezinssamenkomst hebben. Maar het is meer een handreiking en een advies en iets wat ik ook in mijn eigen leven met mijn vrouw en onze vier kinderen als een geweldige zegen heb ervaren in ons leven. Die momenten dat wij als gezin stil waren. En bij ons was dat vaak aan het einde van de maaltijd. Aan het einde van de maaltijd hadden wij meestal zo'n tijd dat we als gezin samen waren en met elkaar spraken. Dus het tijdstip van de gezinssamenkomst kan variëren. Bij de een is dat 's ochtends, bij de ander is dat 's middags, bij de ander is dat 's avonds. Dat is allemaal geen probleem. Het is ook niet echt belangrijk wanneer je het doet, als je het maar doet. Maar goed, hoe pak je zo'n gezinssamenkomst aan? Uit welke onderdelen is dat opgebouwd? Ik noem u een aantal elementen. Niet alle elementen hoeven in elke gezinssamenkomst terug te komen, maar die elementen die kunnen verspreid over de week, bij wijze van spreken, terugkomen. Als eerste onderdeel zou ik natuurlijk het Bijbellezen willen noemen. En daarbij is het van belang dat het Bijbellezen door de kinderen wordt begrepen. Er gaat geen enkele magische kracht uit van het lezen van de Bijbel als de kinderen het niet begrijpen. Sommige mensen hebben nadat ze de Bijbel gelezen hebben een bijzonder voldaan gevoel, want ze hebben weer een hoofdstuk met hun gezin uit het woord van God gelezen, maar vraag de kinderen niet waar het over ging, want ze hebben er niets van begrepen. Ik weet uit mijn eigen leven, mijn jongste jaren, dat toen mijn vader nog bij ons thuis was, dat hij een gebed sprak. Ik ken dat gebed zelf verder niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat er een zin in voorkwam, intrigerende zin, over het leven dat mijn ziel, geloof ik, niet aan dit leven kleeft. Ja, ja, ja. En als kind kon ik daar helemaal niets mee. Ik wist dat had iets met kleven te maken. En dit leven, maar hoe het precies zat, wist ik niet. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat als je thuis uit de Bijbel leest, dat de kinderen het moeten begrijpen. Kijk, als ik als zendeling naar China ga, en ik ga hen daar uit mijn Statenvertaling voorlezen, nou, moderne, de herziende Statenvertaling, dan zal ik u zeggen, misschien dat ik ze dan wel bijzonder irriteer, want ze zullen het niet verstaan. En ik heb misschien een goed gevoel daarbij, want ik heb de Chinezen het woord van God voorgelezen, maar ze hebben er niets van begrepen. Dus het is belangrijk dat als je de Bijbel leest, dat je jezelf ervan verzekert dat de vertaling die je gebruikt door de kinderen begrepen wordt. Daarom, je kunt voor een bepaalde tijd gebruik maken van een goede paraphrase of een goede kinderbijbel, Anna de Vries kinderbijbel. Dat die is uit mijn tijd. Wat zeg je?
Die is ook herschreven.
Oh, die is ook herschreven. Nou, kijk eens aan. Die is ook herschreven. Dus, en zo, je kunt gebruik maken van bijbelverhalen. Dus dan neem je niet een hele bijbel, maar wel bijbelverhalen. Dat neem je de meest belangrijke verhalen die er zijn. En die lees je met de kinderen. Tot een bepaalde leeftijd weliswaar. Het betekent in ieder geval dat je de boeiende, de meest praktische gedeelte uit het woord van God leest met ze. En geen geslachtsregisters. En geen nummerie, want daarmee sla je gezinssamenkomst dood. En dan gaan die oortjes gaan hangen, dan kunnen de kinderen er niet meer bij. En ook betekent het dat je ze vertelt wat de tekst betekent. Wat hebben we zojuist gelezen? Wat wil de Heer eigenlijk zeggen? En hoe passen we dat toe? Wat voor invloed heeft dat op mijn manier van leven? Wat leren we hier eigenlijk over de Heere God? En wat betekent dat voor ons? Ook kan het betekenen dat je samen met de kinderen een Bijbelgedeelte memoriseert. Wij hebben dat thuis gedaan, we zijn er heel snel mee begonnen. Ik geloof dat ik u dat wel eens verteld heb, maar ik geloof dat mijn zoon 4-5 jaar was. Toen kende hij alle 66 Bijbelboeken uit zijn hoofd. En ik was toen voorganger van een kleine baptistengemeente in Middelburg.
En ik apetros natuurlijk dat mijn zoon alle 66 Bijbelboeken uit zijn hoofd kent. Dus ik haal hem op een gegeven moment naar voren toe. Ik zeg, jongen, kom eens even hier. Nou, de jongen 5 jaar komt naar voren. Ik zeg, zeg jij eens even de Bijbelboeken op. Nou, de jongen zegt alle Bijbelboeken op. En in plaats van dat de gemeente enthousiast reageert, is er een soort van reactie van, ach, die jongen. Ze vonden het echt. Ze vonden het sneu voor die jongen dat die 66 Bijbelboeken moest leren. Maar ik zal u zeggen, wij hebben daar zelf als gezin, en ook als ik daar met de kinderen nu over spreek, grote zegen van ervaren. Want ik roep regelmatig op in de gemeente om je Bijbel mee te brengen en mee te lezen en de Bijbelversen op te zoeken. En zij hebben er eigenlijk nooit geen problemen mee, want ze kennen hun Bijbelboeken en ze zoeken ze achter elkaar op. En wij woonden vlakbij een kazerne, we woonden in de Korte Noordstraat. En op de hoek van de straat hadden we een kazerne en dan kwamen we s'avonds laat, kwamen er wel eens van die troepen, hoe zeg je dat, zo'n kolonne mannen voorbij. En die hadden van die spreekoren, zeiden ze met elkaar. Ik denk om wakker te blijven, ik weet niet precies waarom ze het deden, maar het klonk altijd wel leuk tussen in die nauwe straten van Middelburg. En dat bracht mij op het idee om een bepaald moment om dat zoiets met een tekst te doen. En toen heb ik dat hier wel eens geloof ik verteld. Ik heb toen Psalm 119 vers 11 daarvoor gebruikt. U kent hem misschien wel. Wie kent Psalm 119 vers 11? Ja, ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. Nou, zo hebben we dat aan de tafel gedaan. En dan deden we het. Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige. En dan vond ik berg uw woord in mijn hart. Nou, dus heel speels zijn we daarmee omgegaan. En ik heb dat trouwens ook in mijn gemeente gedaan. Ik hoef in de gemeente maar Psalm 119 vers 11 te zeggen of ze beginnen allemaal. We zijn er speels mee omgegaan. Mijn vrouw hield een schriftje bij. Ik dacht vanmiddag nog, ik moet het schriftje eigenlijk even opzoeken, want het is een mooie illustratie. Bijvoorbeeld bij Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet, want het is de kracht Gods. Had mijn vrouw een klein mannetje getekend met twee spierballen, met twee van die, zo'n mannetje even, twee spierballen. En ze konden nog niet lezen, maar ze zagen het plaatje. En dan zeiden ze Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet, want het is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de, hoe heette die ook alweer? Oh ja, de Griek. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Wacht even, eerst voor de Jood, dan voor de Griek. Dat geeft de prioriteit in ons zending trouwens aan. Zending onder Joden heeft prioriteit. Ik hoop van harte dat het in uw gemeente ook prioriteit heeft. En dat we dat werk, de evangelieverkondiging, daar ondersteunen. Dat is even terzijde. Maar leer dus thuis. Het betekent natuurlijk dat je als ouder ook deze teksten leert. Hè? En wij hadden steeds van die tritsen, dat wil zeggen 3 teksten over het gebed, 3 teksten over getuigen, 3 teksten over het woord, 3 teksten over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, 3 teksten over hoe je tot geloof komt. We hadden steeds 3 teksten. En dat hebben we eindeloos met elkaar en de kinderen. Colossenzen 3, bijvoorbeeld vers 1 tot en met 4, die kennen ze van buiten. Ze kenden 1 Korinthe 13 van buiten. En dat heeft ook wel eens geholpen om ze te belonen. Ze kenden op een gegeven moment 1 Korinthe 13, dan kregen ze 13 gulden in die tijd. En dat heeft hen geholpen. Dat heeft hen geweldig gestimuleerd. Dat doe je niet altijd. Dat doe je niet altijd. Bij Psalm 119 wordt het te gek. Bij Psalm 100. Ligt er aan hoe groot je gezin is. Nee, maar af en toe belonen als ze iets goed hebben gedaan is gewoon geweldig. En we hebben daar samen als gezin geweldige tijden mee beleefd. Dus lees het woord van God. Memoriseer het woord van God. Doe dat speels. Doe dat speels. U zult ongetwijfeld weten hoe u een tekst van buiten moet leren. En u zegt misschien, ja, maar dat kost wel voorbereiding inderdaad. Ik ben blij dat u het zegt. Het kost inderdaad voorbereiding. Je moet van tevoren even weten, welke tekst gaan we doen? En ken ik hem zelf wel, want ik wil de kinderen graag kunnen voorzeggen. En oefen desnoods met de kinderen daarop. Doe dat. Bouw het in hun leven in. Vraag niet straks als ze 15, 16, 17 jaar zijn, waarom is mijn zoon, waarom is mijn dochter afgehaakt? Waarom wil hij er niets meer van weten? Datgene wat u kunt doen, behoort u te doen.
En een van de belangrijkste dingen die u naar het woord van God moet doen, een van de kerntaken die u hierin hebt, is uw kind het woord van God in te prenten. Een ander onderdeel van de gezinssamenkomst is het gebed. Het gebed. En daar bedoel ik geen routinematig gebed. En daar bedoel ik geen formuliergebeden. Ik bedoel ook geen ellenlange uitgerekte preekgebeden. Waarin je weet ik wat allemaal vertelt naar je kinderen in plaats van naar de Heren. Zeker als er kleine kinderen zijn moet je rekening houden in je gebed. Met het bevattingsvermogen, het begrip van de kinderen. Het betekent dat je moet spreken in eenvoudige, herkenbare woorden en onderwerpen. Je bespreekt onderwerpen die je met een geweldige vriend zou bespreken. Zo moeten de kinderen dat ervaren. Als papa bidt, als mama bidt, dan praat hij eigenlijk met een geweldige vriend. Van wie ze ontzettend veel houden. Dat moet het kind gaan proeven. Ja, bid gewoon voor de... Als er vreugde is in het gezin, dank voor die vreugde in het gezin. Als er problemen zijn in het gezin, moeilijke dingen, misschien is er wel net iets vervelends gebeurd aan tafel. Misschien heb je een van de kinderen wel moeten vermaken. Oh, dan bid je op dat moment daarvoor, dat er eigenlijk een vervelende sfeer is gegeven en dat we dat geen van allen fijn vinden. En of de Heer wil geven dat we in vrede met elkaar zullen leven. En bid voor zendelingen die ze kennen, bid voor hun vriendjes als ze ziek zijn of een juf die ziek is op school. Bid voor die dingen die aansluiten bij hun belevingswereld. Dat het gebed niet iets verhevens is in de zin van dat het ver bij hun vandaan staat, maar dat het directe aansluiting heeft bij hun leefwereld. In principe kun je voor alles bidden. Voor alles. Als je bedenkt dat de Heere ons opdracht geeft om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dus dat hij bidt voor brood, een boterham, terwijl je weet natuurlijk, ik ga dat brood bij Albert Heijn of bij weet ik wat Super de Boer halen. He, maar hij zegt, bid gewoon heel concreet. Als je bedenkt dat de Heer weet dat er hoeveel haren er vandaag van mijn hoofd zijn gevallen, dat weet de Heer. Is dat niet wat? De Heer weet precies het aantal haren wat van mijn hoofd is gevallen, dat weet hij. Dat betekent dat hij tot in het kleinste detail van mijn leven geïnteresseerd is. En dat moeten de kinderen weten. Je mag met alles bij hem komen. Met alles. En die vertrouwdheid in de relatie met God moeten de kinderen gaan proeven bij u. Als het koud, afstandelijk, routinematig is. Een herhaling van eenzelfde reeks woorden altijd maar weer opnieuw. Dat spreekt niet van een relatie. Dat kinderen moeten dat bij u gaan proeven. Daarbij zou u ook hen in de gelegenheid kunnen stellen, zoals dat ook de zondagschool wil gebeuren, dat je vraagt, wie wil er bidden? En dat misschien een van de kinderen dat doet. En dat je gewoon een gezinsbidstond houdt. Mama bidt, papa bidt. En misschien één of twee, of het ligt eraan hoeveel kinderen u heeft. Maar in ieder geval, doe mee in het gebed. En anders zou je zeggen, dan zeg je gewoon amen. Of zeg maar gewoon, dank u Jezus. Of leer ze maar om ook hardop te spreken en gewend te raken aan hun eigen stem in een situatie van gebed. Soms kun je ook een ander boek dan de Bijbel gebruiken. Een boek met Bijbelvertellingen, zendingsverhalen. Wat wij als gezin, en ik zou willen benadrukken het belang van het voorlezen. Voorlezen, dat is iets wat we vandaag de dag heel weinig meer doen. Waarom? We laten ons zeg maar wel voorlezen, maar dat doen we via het kastje, de televisie. Maar ik heb zelf ervaren en ik zeg achteraf, ik heb het veel te weinig gedaan. Had ik het maar meer gedaan. Als ik het over kon doen, zou ik meer lezen met de kinderen. Wij hebben, en ik hoop niet, want sommige mensen denken dat het helemaal foute boel is dat ik het gedaan heb, maar ik heb met ze de Narnia's verhalen gelezen. Van C.S. Lewis. Ik weet niet hoe daar binnen jullie geledingen over gedacht wordt. Maar wij vonden het geweldig. Wij vonden het geweldig. Het geheim achter de kleerkast. Het land, zeg maar, waar het nooit geen kerst wordt. En wij hebben dat met elkaar. De kinderen zaten ademloos te luisteren. En we hebben dan iedere keer met elkaar gesproken over de betekenis daarvan. Wat betekent het? Waar wijst het naartoe? En als u ooit een van mijn kinderen spreekt en u informeert daarna, ze zullen onmiddellijk over de sprookjes van Narnia beginnen. Want dat was als gezin hebben we geweldige tijd gehad. En ik weet nog wel toen we erbij kwamen dat Aslan, de leeuw, zeg maar, die het land zou bevrijden van de vloek op dat,
altaar gelegd werd om die vloek te verbreken, dat mijn vrouw en ik, wij konden op dat moment niet doorlezen. Wij zelf, wij huilden. En de kinderen begrepen daar niets van. En we zeiden, ja, dat komt. En toen hebben we uitgelegd dat het natuurlijk een geweldige heenwijzing is naar de Heere Jezus Christus. En dat we daar diep door geraakt zijn. Nou, de kinderen, dat mogen de kinderen ervaren, dat mogen ze zien, dat is goed. Maar het belang van het voorlezen kan niet voldoende onderstreept worden. Neem ze op schoot, zet ze bij op de bank en lees ze een mooi verhaal voor. Soms een zendingsverhaal. Mijn vrouw heeft van Patricia St. John een hele serie verhalen aan de kinderen voorgelezen. En het was een geweldige zegen. Een vierde aspect van de gezinssamenkomst is het gezamenlijk zingen of musiceren. Dat is iets wat wij ook regelmatig thuis hebben gedaan, waar we veel plezier aan beleefd hebben. Het zingen van bijbelliederen maakt hen vertrouwd. Ik weet niet of u de liederen van Willy Appermond kent. Dat is een geweldige Belgische pianist. En hij heeft bijvoorbeeld Psalm 23. De Heer is mijn herde, mij ontbreekt niet. Die heeft hij op muziek gezet, maar ook Psalm 8 en nog veel meer liederen heeft hij gewoon direct uit de Bijbel op muziek gezet. En wij hebben de meeste daarvan met elkaar thuis geleerd. En meestal was het zo dat we gewoon een rondje deden. Wat wil jij zingen, wat wil jij zingen, wat wil jij zingen. En in het begin had je natuurlijk allemaal gewoon kleine kinderliederen. Had je allemaal kleine kinderen, ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, zit je gewoon met elkaar aan tafel zo. En we zongen ook dat liedje, is je hart een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker en er is iets wat ik mis. Dat zingen we niet meer. Dat heb ik u verteld al een keer. Nee, dat zingen we niet meer. Dat zal ik u zeggen, dat komt niet omdat de kinderen nu daarvoor te groot zijn. Ik zeg het heel strak, we zingen het niet meer. Maar ik vind het eigenlijk theologisch vreselijk lied. Want als je, ja, dat vindt u veel te ver gaan misschien dat ik dat zeg. Maar weet u, dan zing je, maar je hart is net een huisje waar het gezellig is. Moet je eens lezen wat Matteüs 15 over je hart zegt. Dat is een en al ellende en duisternis, waar het gezellig is. Maar dan, er is nog iets wat ik mis. En dat is dan zeg maar de krent in de cake. En dat is dan de Heer Jezus. He? Ik zal u zeggen, als je de Heer Jezus niet hebt, heb je niks. Dan is je leven leeg. Maar je doet net als, nou ja, het is huisje, het is gezellig hoor. Het is eigenlijk helemaal rond. Maar het zou nog wel gezellig zijn als de Heer Jezus erbij zou zijn. Dat is wat je eigenlijk afgeeft met dat lied. Dus weet je kunt het dan wel zingen. Maar bespreek het met elkaar. Bespreek het met elkaar. En goed. Ik denk dat sommigen van u het regelmatig zingen en denken, oei, oei. Maar het is goed om eens na te denken over wat je zingt. Ja, toch? Maar goed, wie heeft er een lied? Vraag de kinderen om. Zing een goede tijd met elkaar. En ik zal u zeggen, een van de dingen waardoor wij de gezinssamenkomsten vaak moesten beëindigen was dat of papa of mama, we moesten weg. En op een gegeven moment zei mevrouw, want het was zo gezellig aan het einde van de maaltijd. En dat het gewoon niet langer kon duren. Dus ik wil u van harte daartoe uitnodigen om de gezinssamenkomst te gaan houden. Nu, naast deze vier onderdelen moeten we denk ik nog een paar dingen noemen. Hou het ontspannen, hou het informeel. Voorkom een gespannen, een saaie, routinematig of stijve sfeer. Waardoor de kinderen dit soort samen zijn liever mijden als een ernstige ziekte. Ik kan me nog goed het Bijbel lezen uit mijn eigen jeugd herinneren. Hoe mijn vader de Bijbel pakte met een blik van, nou goed, het moet maar. En dan las hij een tekst. Of een bepaald Bijbelgedeelte. En armen over elkaar natuurlijk. Armen over elkaar, recht op je stoel, luisteren. En tegen de tijd dat het onpersoonlijke en monotone lezen voorbij was, was je gespannen als een rietje, want ben je gebeend als je het laatste woord niet wist. En ik wist het laatste woord meestal niet. Want ik ben heel lang en nog wel een dagdromer geweest. En dan kon ik er niet bij blijven. En goed, het was geen pretje. Bijbel lezen, dat bracht spanning met zich mee. Stel je voor dat je het laatste woord niet wist. Zat je weer niet op te letten? Zorg ervoor dat gezinssamenkomst gewoon een fijne tijd is. Ontspannen.
Kent een van de kinderen de tekst niet, deed je met elkaar, is geen probleem. De volgende keer, je helpt hem, je helpt haar een beetje. Hou het ontspannen, hou het ontspannen. Geef dat het een feestelijk gebeuren is. En ik denk zelfs dat je mag zeggen dat het een misdaad is om het lezen en de vergadering rondom Gods woord in het gezin tot iets saais of iets doods of iets beangstigends te maken. Laten we dat vooral niet doen. Ik denk daarbij dat het beter is om het maar één keer per week te doen dan elke dag als het spanning gaat geven. Om het even te relativeren. Maar om het wel te doen. Ten tweede, ik zei, maak het leuk, maar niet oppervlakkig. Je hoeft niet op te leuken, om het zo te zeggen. Als er over de dingen van de Heere moet gesproken wordt, dan mag dat ontspannen zijn, dat mag fijn zijn en dan mag best gelachen worden. Maar het moet niet profaan worden. Maak de kinderen bewust dat de Heere God een heilige God is. En de Heere God vindt het geweldig dat wij een heerlijke tijd hebben. Maak dat duidelijk. Maar maak ook duidelijk dat de Heere God een heilige God is en dat het een eerbiedige gezinssamenkomst is. En bedenk ook dat je kinderen een zondige natuur hebben. En als het tijd is voor zo'n gezinssamenkomst, lijken zij soms maar aan één ding te denken. En dat is, hoe kan ik de hele zaak saboteren? Ik doe er zelf soms trouwens ook wel eens aan mee, want we hebben zo'n liedje, hoe gaat het ook alweer? Het is Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, maar aan de zwere wet zich wel gevallen heeft, want hij is als een geplant aan waterstroompjes. En dat was bij ons de trigger. In een tijd in het gezin. Want wij hadden een keer een jongen gehad. Een autistische jongen. Met zijn gezin. En iedere keer als we dat lied met elkaar zongen. Dan zei hij stroompjes. En brullen van het lachen was dat voor die jongen. Stroompjes. En iedere keer toen. Zo gauw als zij weg waren uit ons leven. En wij zongen dit lied. Dan was het stroompjes. En dan bij de een dan bij de ander. En het was iedere keer opnieuw was het mis. En dan hebben we echt gemerkt. Dat op een gegeven moment hadden we zo de slappe lach. Omdat we dat natuurlijk ook met hem associeerden. Dat het eigenlijk wat ondermijnd werd. Dus laten we daarop letten. Het is helemaal niet ergens om een slappe lach te hebben met elkaar. En hartelijk te lachen. We hebben het ook wel eens moeten afbreken in de gezinssamenkomst. Dit wordt helemaal niks meer, zeiden we dan. En dan gingen we eigenlijk lachend, gierend van tafel. Is helemaal niet erg. Wees wel trouw daarin. En wees ervan bewust dat de kinderen er wel op uit zijn om dit soms toch ook wat te saboteren. Ten derde, hou het kort. Niet gehaast, je moet het niet afraffelen, maar hou het wel kort. Nou, u zult begrijpen dat ik daar altijd wat moeite mee heb gehad. Maar mijn vrouw heeft me altijd geholpen tot zover. Nu stoppen we. Dat is belangrijk. Anders kan het voor de kinderen op een gegeven moment te lang gaan duren. 5 minuutjes, 10 minuutjes is goed. Maar ik moet u zeggen, het is menigmaal voorgekomen dat we een half uur of langer aan tafel zaten. En dat hebben we nog wel. Ik moet zeggen, het is zelden dat wij aan tafel zitten met elkaar en dat het dan van het een op het andere moment, zeg maar, naar de dankzegging of een lied afgelopen is. Vaak wordt er nog lang na gepraat, omdat dat zit er een soort van in. Van jongs af aan hebben de kinderen dat meegekregen. Aan het einde van de maaltijd hebben we nog een tijd van praten en ontmoeting en gewoon heerlijk bij elkaar zijn. En dat doen we dan ook nu nog in het bewustzijn van de Heer. En spreken we met elkaar over de dingen van God. Dus hou het kort. Ten vierde, als er grote leeftijdsverschillen zijn tussen de kinderen, hou er dan rekening mee dat je de ene dag voor de een wat vertelt of iets hebt, en de volgende dag voor de ander. Dat je het afstemt op wat zij aankunnen, waar zij mee bezig zijn op dat moment, hun niveau. En een vijfde punt is dat papa leiding en initiatief moet nemen. Niet mama leest, nee, natuurlijk leest papa. Als mama er niet is, of als papa er niet is, dan leest mama, natuurlijk. Als papa een ongelovige is, of een vleeselijke christen die zich hieraan onttrekt, natuurlijk moet mama het dan doen, want het moet wel gebeuren. Maar het Bijbelse plaatje is dat papa dit doet. En in heel veel christelijke gezinnen, waar papa gewoon aan tafel is, wordt het helemaal aan mama overgelaten. Dat is verkeerde boel. Papa's, je geeft naar je zoon een verkeerd voorbeeld. Neem je verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid. Je zoon zal zich met jou identificeren. En ook voor je dochter is het belangrijk om te zien dat papa dat op zich neemt op het moment dat papa aan tafel is. En natuurlijk doet mama dat al die keren dat papa er niet is. Papa neemt het initiatief. Nu wil ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat onze verantwoordelijkheid om onze kinderen voor te gaan in het woord van God niet ophoudt met deze 5 of 10 minuten per dag. Onze tekst gaat ervan uit dat we elke gelegenheid te baat nemen om hen vertrouwd te maken met het woord. Er staat in Deuteronomium 6 vers 7 dat het niet alleen over het huis gaat, maar ook wanneer je onderweg bent of wanneer je met een gangetje van 120 over de snelweg zoeft. He, of wanneer je neerligt, dat is bedtijd. Ik denk dat het met name rondom bedtijd ook een ideale tijd is om even met je kinderen te spreken. Ik moet u zeggen, als het dan een beetje schemerdonker is in de kamer, de gordijnen zijn dicht, ze liggen al in hun bed. Ik heb vaak op de rand van hun bed kunnen zitten en dan met hen kunnen spreken. Ook over de dingen van de Heer en gewoon de dingen van de dag. Mijn handje heb kunnen vasthouden, kunnen troosten. En dat zijn geweldige momenten. Maak gebruik van die gelegenheid. Wanneer gij neerligt, staat er. Met andere woorden, laat de Heer Jezus Christus, laat het woord van God van de vroege ochtend tot de late avond een wezenlijk deel uitmaken van uw leven. Ontdek de kinderen aan de actualiteit en de relevantie van een leven met Jezus. Elk uur, elke dag. Nu vragen sommigen van u zich misschien af, op welke leeftijd kun je nu met dit Bijbelonderricht beginnen? Op welke leeftijd? We weten vanuit de literatuur dat een kind vanaf de 7e maand al begrensd moet gaan worden. Het begrenzen van een kindje begint al op de 7e maand. Dan ga je eigenlijk al wat relingen aanbrengen als het ware, ga je hem al wat begrenzen. Het begint dus heel jong. Nou, hoe jong begin je met het inprenten van het woord van God? Ik wil daar een tekst over lezen uit Jesaja 28 vers 9. Jesaja 28 vers 9. Vanaf welke leeftijd onderwijzen wij onze kinderen in het woord der waarheid? Jesaja 28 vers 9. Jesaja 28, vers 9. Daar staat, heeft u hem? Jesaja 28, 9. Wie wil hij kennis leren? Wie wil hij kennis leren? En wie wil hij een openbaring of een leer doen verstaan? Wie? Antwoord. Hun die van de melk gespeend aan de borst ontwend zijn. Vers 10. Want het is wet op wet, regel op regel, hier wat. Letterlijk hier een beetje, daar een beetje. Kleintje hier, kleintje daar, staat er letterlijk. Dat is dus vanaf het vroegste begin. Vanaf het vroegste begin, direct nadat ze van de borst af zijn. Nu is er verschil van mening over wanneer dat dan precies is. Want sommigen zeggen dat de kinderen wel tot een 3e of 4e jaar bij mama melk kwamen drinken. Ik denk dat we daar verder geen leeftijd aan moeten hangen. Het gaat erom dat het vanaf het vroegste begin is. Dat wil zeggen, zo gauw als er enig bevattingsvermogen is. Ik heb u verteld dat ik opa ben geworden. Ik heb u niet verteld dat ik opa ben geworden. Ja, 1 jaar en 2 maanden geleden ben ik opa geworden. Ik heb nu een kleinzoon van 1 jaar en 2 maanden. Ze studeerden in Engeland bij de NTM. En ze waren waren ze 2 weken bij ons thuis. En ik heb me verbaasd over dat kleine ventje. Als wij aan tafel zitten en wij gingen bidden, 1 jaar en 2 maanden, dat die vingertjes samen gingen. Ongelooflijk. Hij zegt nog in papa, hij zegt nog in mama. Hij is een beetje laat, denk ik. Maar goed, ik heb het geprobeerd 14 dagen lang. Opa, maar niets. Niets. Maar goed, die handjes gingen samen. Hij imiteerde ons. Hij deed ons na. En ik wil dat gebruiken eigenlijk als een illustratie dat we onze kinderen vanaf zeer jonge leeftijd vertrouwd moeten maken met het woord van God. Zeer jonge leeftijd. Ik heb hier een klein artikeltje, dat uit het Nederlands Dagblad, 2003. Er staat boven, voor geloof geldt, jong geleerd, oud gedaan. Hoe jonge kinderen kennis maken met het christelijk geloof, hoe groter de kans dat zij later christen zullen worden. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder christenen door de kinderevangelisatiebeweging. Uit het onderzoek blijkt dat 86% van de christenen al voor hun 15e een naar eigen zeggen persoonlijk zelfstandig geloof hadden. 86%. 10% kwam tussen de 15 en de 35 jaar tot geloof en de overige 4% later. Evangelisatie onder kinderen loont dus, concludeerden de onderzoekers. Nou, dit onderstreept eigenlijk het belang om van jongs af aan de kinderen vertrouwd te maken met het evangelie. En het doel daarvan is tweeledig. Als eerste willen wij onze kinderen tot Christus leiden. En als tweede willen wij hen natuurlijk zien opgroeien tot toegewijde volgelingen, beelddragers van de Heer Jezus Christus. Ik wil alleen ingaan op dat eerste punt, de wedergeboorte, en daarmee afsluiten. Door onze kinderen vertrouwd te maken met het woord van God en hen op te roepen om hun vertrouwen op de Heer Jezus te stellen, is de kans groot dat zij tot Christus zullen komen. En dit wordt ons zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voorgehouden. Ik wil twee gedeelten met u lezen. We beginnen Psalm 78, vers 5 en 6. Vers 5 tot en met 7. Psalm 78, vers 5 tot en met 7. Lees er maar mee. Psalm 78, vers 5 tot en met 7. Waar we lezen, hij richtte getuigenis op in Jacob, stelde een wet in Israël, let u goed op, die hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren. Met welk doel? Opdat het volgende geslacht die zou kennen. De kinderen die geboren zouden worden. Dat zij zouden opstaan om te vertellen aan hun kinderen, opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen. En Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Nou, wat zegt de Heer hier tegen ons als ouders? Onderwijs je kinderen in het woord van God. Met welk doel? Vers 7. Opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, zodat elke generatie die daarop volgt zijn vertrouwen op God zou stellen. En nieuwtestamentische begrippen, opdat zij wedergeboren zouden worden. Nu, dat gedeelte uit 2 Timotheüs 3... Vers 14 en 15 zegt hetzelfde. Dat hebben we reeds gelezen, waar Paulus zegt, gij Timotheus, gij kent van kindsbeen af de heilige schriften, en dan zegt hij, die u wijs kunnen maken tot wat? Tot zaligheid. Van kindsbeen af, ze kunnen je wijs maken tot zaligheid. De schriften leren je hoe je behouden kunt worden. Die geven je inzicht hoe je gered kunt worden. Hoe een mens wedergeboren wordt. Namelijk niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God. Het woord brengt de wedergeboorte tot stand. Nu, de manier om je kinderen tot de Heer Jezus te leiden, is door hen bewust het woord van God te onderwijzen. De Heilige Geest gebruikt dat woord in het hart van onze kinderen om hen te overtuigen van hun schuld tegenover een driemaal heilig God. En van hun onvermogen om zichzelf te rechtvaardigen. En van de noodzaak om zich toe te vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Nu zijn er wat dit betreft uitersten. Uitersten die wij in onze gezinnen, maar ook op de zondagsschool moeten vermijden. En het ene uiterste is dat je ervan uitgaat dat omdat papa en mama christen zijn, ook de kinderen christen zijn. Papa en mama zijn kinderen van God. Dus omdat papa en mama kinderen van God zijn, ben jij als ware een kleinkind van God. En op de zondagsschool, maar ook in gezinnen, wordt er veel van uitgegaan, en ook in families, dat het met de kinderen wel goed zit, omdat papa en mama naar de kerk gaan. Dat is niet zo. We kennen allemaal die uitspraak dat God wel kinderen heeft, maar geen kleinkinderen. En je kunt alleen maar een kind van God worden door de wedergeboorte. De wedergeboorte wordt alleen maar gewerkt door de Heilige Geest, die een mens ontdekt aan de zonde van zijn hart. Ik weet nog goed dat mijn zoon, hij lag op bed en hij begon ontzettend te huilen. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ik heb vandaag gevloekt, zei hij. Ik heb vandaag gevloekt.
En dat heeft hij uit, begreep ik later, pure onmacht heeft hij gevloekt. Had hij niet mogen doen, vreselijk. Maar hij was zich zo bewust dat dat zonde was. Weet u, dat heeft een mens van zichzelf niet. Een mens heeft er geen berouw over, hij zit daar niet mee. Een natuurlijk mens, wat die aan zichzelf is overgelaten, zit niet met het feit dat hij gevloekt heeft. Het feit dat mijn zoon ermee zat, hoe oud was hij helemaal? Hij lag nog in een ledekantje. Nee, hij lag niet meer in een ledekantje. Ja, jij mag ook niet liegen. Het was in mijn beleving nog een kleine jongen. maar dat hij vertelde, hij was op de basisschool. Hè? Dat in een van de eerste klassen. En dat hij gevloekt heeft. En ik denk dat is de Heilige Geest. En vandaag de dag is het een zoon die voor Jezus leeft. En die geweldig, zoals hij over de Heere spreekt. En hij spreekt misschien niet zoveel over de Heere. Ik zeg dat niet helemaal goed. Maar hij leeft zo voor de Heere. En dat zien we als ouders zo geweldig bij hem. En daar zijn we God bijzonder dankbaar voor. Goed, dus dat is het eerste. Weer anderen die zeggen dat we onze kinderen hier helemaal niet vrij moeten laten. Weet u, ik denk dat je ze vrij moet laten in de voetbalclub waar ze willen spelen. Ik denk dat je ze een hele hoop dingen vrij moet laten. Maar wat dit betreft moet je je kinderen niet vrij laten. Daar bedoel ik dit mee. Natuurlijk is het een vrije keuze, ook van onze kinderen, om wel of niet in de Heer Jezus Christus te geloven. Maar wij als ouders laten onze kinderen niet vrij in de zin van dat wij neutraal blijven en geen poging zullen doen om het woord van God in hun leven in te bouwen. Ik zal hen laten zien als ouder, als vader en als moeder, wat het woord van God van hen vraagt. En de Heer God verwacht dat ook van mij als ouder, dat ik mijn kinderen hier in leiding geef. Het andere uiterste is dat we ze onder dwang of onder druk tot een bepaalde beslissing voor de Heer Jezus brengen, terwijl zij daar nog niet klaar voor zijn. Zou jij niet de Heer Jezus willen aanvaarden, terwijl zij geen idee van hebben wat zonde of het plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus inhoudt? Kijk, kinderen reageren heel gemakkelijk op een aantrekkelijk aanbod. Welk kind wil Jezus niet in zijn leven? Welk kind zou niet willen ontkomen aan de hel en fijn naar de hemel willen? Ja, papa en mama gaan naar de hemel. Wil jij ook naar de hemel? Ja, natuurlijk wil ik naar de hemel. Want daar is papa en mama ook. En daar wil ik ook zijn. Natuurlijk. En nou, dan moet je de Heer Jezus aanvaarden. Wil jij de Heer Jezus? Ja, natuurlijk willen ze de Heer Jezus aanvaarden. Ja, dat is zo klaar als een klontje. Soms gebeurt het gewoon omdat kinderen de goedkeuring willen van volwassenen. Soms gebeurt het op een kinderclub. Hij geeft zijn leven aan de Heer Jezus. Hij geeft zijn leven. En de anderen kijken elkaar aan, zullen we ook. En ze hebben zomaar bidden ze een zondaarsgebedje. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Ook in onze gezinnen. Wees gevoelig voor de leiding van de Heilige Geest. Hierin. Maar goed, hoe oud moet een kind dan zijn om hem of haar tot de Heer Jezus te kunnen leiden? Nou, nogmaals, ik denk niet dat je daarvoor één leeftijd kunt aangeven. Maar wat ik wel weet is dat dit niet kan gebeuren alvorens zij 1. De ernst van de zonde hebben leren kennen. En ik heb u zojuist in het leven van mijn zoon een voorbeeld gegeven. Dat ze verdriet hebben over dingen die mis zijn gegaan in hun leven. Het gaat ook belangrijk, een tweede punt is dat ze beseffen dat ze zelf onmachtig zijn om dingen weer goed te maken. Dat dingen zo fout zijn gegaan dat ze het zelf niet goed kunnen maken. Dat ze zelf niet kunnen redden. En ook zullen zij met hun eigen woorden moeten kunnen weergeven wat de Heer Jezus voor hen heeft gedaan, namelijk dat hij in hun plaats en voor hun zonde is gestorven. De leeftijd waarop dat kan gebeuren kan variëren. Maar dat is alleen door het vertrouwen in het vergoten bloed van de Heer Jezus, waardoor iemand behouden kan worden. Als dat kind begrijpt waarom het behouden moet worden, en waarvan het behouden moet worden, en hoe het behouden kan worden, namelijk door het geloof in de Heer Jezus, dan is dat kind ongeacht zijn leeftijd rijp om de Heer Jezus te aanvaarden, wat mij betreft. En nadat het van Christus heeft gehoord en tot hem is gekomen, mogen we uitkijken naar vrucht. Ook voor kinderen geldt, aan de vruchten kent men de boom. Als een kind zegt, ja, ik heb de Heer Jezus lief, maar het ligt nog voortdurend. Het ligt, of het vloekt, of het is voortdurend onoprecht. Je merkt, nee, hij is niet,
Hij houdt wat achter. Je merkt voortdurend dat soort dingen. En je spreekt hem of haar aan op een beslissing die hij of zij genomen heeft. Als blijkt na verloop van tijd dat eigenlijk deze negatieve dingen niet uit het leven verdwijnen, of dat in ieder geval daartegen gevochten wordt, dan kunnen we terecht vraagtekens stellen bij zijn of haar bekering. Jezus zei, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Geloof zonder werken is dood. Dat geldt voor onze kinderen, maar ook voor ons. Ook voor ons. Een zondaarsgebedje zonder dat je de kern van het evangelie hebt begrepen, brengt geen wedergeboorte voor. Een zondaarsgebed redt niet. Dat is belangrijk. Een zondaarsgebed redt niet. God redt ons door de Heilige Geest op het moment dat wij werkelijk ons bekeren en geloven in Christus. Wat is de oplossing? Wat kunnen wij doen waardoor onze kinderen behouden kunnen worden? Door hen getrouw het woord onderwijzen en voor te leven. Dit is eigenlijk het meest wezenlijke wat ik u kan zeggen. Buiten gewoon die gezinssamenkomsten en het onderwijs. Leef het voor. Kinderen hebben dat heel goed in de gaten. Ik heb me er altijd over verwonderd hoe een van mijn dochters thuis kwam en dan precies wist te vertellen welke juf op school echt van de Heer Jezus hield en welke het eigenlijk niet geloofde. Terwijl ze dezelfde verhalen kregen te horen. Want ze voelde haar scherp aan. De een doet het gewoon omdat het de protestants-christelijke school is en daar moet uit de Bijbel gelezen en gebeden worden en dan gebeurt dat dus. Maar de ander, die deed dat vanuit een persoonlijk leven met Jezus. En mijn dochter voelde dat precies aan. En ik denk dat u soortgelijke verhalen kent. Misschien wel uit uw persoonlijk leven of van uw eigen kinderen. En dat zullen ze ook in uw eigen leven als vader en moeder haarscherp aanvoelen. Of u leeft met de Heer of niet. En daarom leef in gemeenschap met Jezus. Ja, zoek zijn aangezicht. Goed, laten we samen bidden. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we een ogenblik mochten hebben om met elkaar na te denken over hoe we onze kinderen kunnen bereiken. Heren, hoe we hen geloofsonderricht kunnen geven, hoe we hen kunnen toerusten, opdat zij op jonge leeftijd, heren, behouden worden. Kinderen van u worden. Vergeving van zonde ontvangen. Gerechtvaardigd worden. Eeuwig leven krijgen. Heren, en we zeggen u dank dat u ons het geweldige instrument van uw woord heeft gegeven. De schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En dat bidden we u, Heren. Dat elk van onze kinderen, jong of oud, Christus de Heren zal kennen. En radicaal voor hem zal willen leven. En geef dat ons persoonlijk leven een voorbeeld tot navolging zal zijn. Een geloofwaardig getuigenis van wie u bent, de waarachtige God. Die alles met ons dagelijks leven van doen heeft. Heren, bevestigt u dit woord in Jezus' naam. Amen.